Dag Magali.
Hey Elke.
En dag Anne.
Hallo. Superleuk dat je er bent.
Zeker. Ja, dank. En welkom op een nieuwe aflevering van de Mambassade.
Ja. Met onze eerste, met gast. Dus ja. We zijn super blij dat je er bent, Anne.
Ja, dankjewel.
En samen ook een beetje Lou.
Ja.
We hebben hem eindelijk stil gekregen.
Ja.
Ja. Zoals we al zeiden tegen elkaar, het leven zoals het is, hè, dus je weet nooit. Ja. Zeker met een baby van 4 weken oud. Weet
ja,
je niet,
spannend.
Hoe de dag gaat verlopen.
Ja, ik moet nu wel eerlijk zijn, het is zowel iedere keer zo rond het uur dat we dan afgesproken hebben om een podcast te doen, dat hij beslist van, ik doe nu even moeilijk.
Ja. Hij wil gewoon mee op de podcast, denk ik.
Ja, ik denk het.
Maar zijn geluid overstemde een beetje wat wij willen vertellen, dus dat is moeilijk. Want op zich...
Daarnet op zich.
Babygehuil in een podcast die de Mambassade heet, vind ik dat op zich wel moet kunnen. Maar ja, het onderwerp wordt zo...
Misschien niet de hele tijd.
Nee, niet de luidste stem.
Nee, het is
maar dat. Voor eventjes niet de luidste stem.
Nee.
Nee, maar superleuk dat je er bent en je komt een beetje vertellen over het prille moederschap. Het zit nog vers.
Het is in jouw geheugen. Heel vers. Dus ja. Hij is nu... Wat is hij nu?
Een maand en 2 dagen.
Een maand en 2 dagen. Ja, je weet dat, hè.
Ik ben een meter.
van mijn kleine. Ja, inderdaad.
Heb je nog niet gehoord dat aan jullie stemmen, of weet nog niet wie jullie niet zo goed kent of niet kent. Hanna is dus de zus van Elke.
Ja, klopt.
Ja.
Het wordt misschien wel verwarrend voor de mensen... Ja, wie dat wanneer praat, maar ja. Dus, we weten niet zo goed in de podcast hoe dat we dat moeten oplossen.
Nee, dat is waar. Maar we kunnen niet de hele tijd zeggen, oké, ik ben Hanne en ik babbel nu.
Ja.
We gaan het gewoon met de vriendinnen hebben over het prille ouderschap van Hanne. En dan zien we wel, hè.
Ja, inderdaad.
En hoe gaat het, Hanne?
Het was een heftige dag, vind ik. Ik ben na een maand vind ik nog altijd ongelooflijk hormonaal. En ik heb het heel moeilijk met relativeren. Dus alles was zo niet helemaal loopt zoals dat ik het verwacht. Sla ik super hard in paniek. Terwijl dat ik eigenlijk wel weet dat het niet nodig is. Maar ja, dan kan je precies niet helpen. Nee.
En dan weet je op het moment
wel... Dan stuur ik bericht naar Magali.
Dan probeer ik mijn best te doen. Nee, maar het is ook zo herkenbaar als je het stuurt. Dan herken ik ook meteen weer zelf die onzekerheden en die hormonale schommelingen.
Ja, ik denk vooral dat ik vooral last heb van die hormoon. Want ik denk, moest dat er allemaal niet zijn dat ik veel beter zou kunnen zeggen van, oh, maar eigenlijk is dat niet zo'n groot probleem, of eigenlijk is dit niet zo erg. Maar doordat die hormonen daar echt nog keihard zitten, heb ik precies, ja.
Ja, maar dat is ook de reden waarom dat ze er zijn, hè. Allee, want dat is nu misschien heel cru wat ik ga vertellen. Ik heb daar ooit een keer een lezing van gezien op, ik denk dat het TED Talk was of zoiets, dat we die hormonen nodig hebben en die moederliefde, want anders is er eigenlijk geen enkele redelijke redenering waarom je een kind zou nemen. Dat klinkt nu heel cru, maar dat is...
Nee.
Eigenlijk zit er daar wel waarheid in, vind ik.
Ja.
Ja, en het maakt je natuurlijk ook heel... attentief of heel gevoelig voor alle signalen die Lou nu aan jou geeft.
En ja.
Zo leer je hem natuurlijk ook extra kennen, maar het is natuurlijk ook, het is ook echt niet leuk, en zeker als je het ook beseft. Ik weet dat ik nu heel onredelijk ben en heel hormonaal ben en niet voor reden vatbaar ben, maar toch wil ik nu dat dit opgelost wordt.
Ja,
dat is heel frustrerend. Ja.
Eigenlijk weet ik het, maar toch voel ik een hele grote drang om alles te vragen en om alles te... Ja, om alles... Ik wil gewoon alles weten. En ik wil eigenlijk voor hem dat alles goed gaat. En nu, like bijvoorbeeld met zijn flessen, is het best moeilijk. En ja, je wil gewoon het beste voor je kind, denk ik dan.
Tuurlijk.
Ja.
En daar maakt je ook de beste, allerbeste mama voor, Lou. Hè?
Dat is lief. Ik doe mijn best.
Tuurlijk.
Ja. Je bent ook natuurlijk ook niet kindjesvreemd. Hè? Je...
Nee, dat is waar, maar dit is echt anders.
Ja, precies. Ja,
ja. Ja, dat vond ik ook.
Ik vind dat...
Ja, natuurlijk.
Het is ook gewoon... Ja, het is een baby, hè.
Ja, baby's en peuters, dat is echt een hele groot, dat is een heel wereld groot van verschil.
Ja. Ik denk dat ik in deze fase echt het onzekerst ben. Ik denk dat ik nog nooit zo onzeker ben geweest als nu in mijn rol als mama.
Ja.
Maar ik denk dat heel veel ouders dat hebben. Daarom dat heel veel mensen ook zeggen dat als je een tweede kind hebt, dat dat leuker is dan je eerste kind. En dat is effectief ook waar. En dat is niet omdat je tweede kind liever ziet of omgekeerd. Dat is gewoon omdat je dan al weet van... Oh, die mensen heb ik in leven gehouden met de tweede, zal het ook wel lukken. En gewoon heel veel dingen voelen ondertussen al vertrouwd aan. En sommige signalen van je baby pik je ook veel gemakkelijker op. En dan... En dat zorgt wel voor een bepaalde rust, want die hormonen zijn er nog steeds. Maar je panikeert niet meer zo hard over alles, omdat het is niet meer nieuw. Het is niet meer nieuw. Je hebt het al een keer gedaan en je weet dat je het kan.
Dus ja, dat, ik hoor dat ook inderdaad heel veel rond me. Want ik heb nu ook een hele goede vriendin van mij die net bevallen. Haar zoontje is ondertussen, denk ik, 2 maanden ouder dan Lou. En zij, van haar is het wel haar tweede. En zij zegt dat ook. Ze zegt, ik ben nu veel rustiger dan als ik van mijn eerste was. En het is ook leuk, want we kunnen er samen over praten. En ondertussen zijn er ook rondom mij wel heel veel vriendinnen of mensen kortbij die net bevallen zijn, waarmee dat ik wel kan praten over de dingen dat ik voel. Dus op zich is dat wel leuk. Heb ik zo... Lijkt wel een groepje andere mama's die precies wel begrijpen wat ik bedoel.
Ja.
Dat is echt heel belangrijk. Dat jullie dat niet begrijpen. Nee, maar ik bedoel, die zo in dezelfde fase
zit er nu in. Ja, tuurlijk. Nee, dat is ook heel normaal. En dat is ook heel goed om dat te hebben. Ja. Ik had dat zelfs, ik werk wel met baby's en ik had de hele opleiding gedaan. En ik heb eigenlijk ook de psychologie gehad tot 1 jaar. En heel veel borstvoeding, advies en zo. En dan... gaf ik zelf borstvoeding en week 2 was voorbij en toen dacht ik, oké, en nu?
ja.
Ik wist zelf ook niks meer. En dat ik dan dacht, oké, ja, ik weet de regeltjes en de algemene dingen, maar praktisch nu in mijn leven, nu op dit moment, met deze baby en deze borst, wat, hoe, wanneer?
Ja.
En het slapen en ik denk ook bij een tweede weet je ook gewoon, alles is een fase en dan geloof je het ook. Bij de eerste zegt iedereen dat, maar dan denk je, ja, maar stel je voor dat mijn kind echt gewoon nooit gaat doorslapen en dat we bij 7 jaar nog steeds in deze fase zitten, maar dat is dus niet. En dat wordt echt beter en dat, ja, dat heeft ook een stukje met welk soort ouderschap je wil of welke mama, wat bij jou past. Niet welke soort mama je bent, of er goed of slecht, maar gewoon welk soort ouderschap of aanpak bij je past.
En ook los van de opleiding of de job die je doet of zo, heb je nog altijd recht op je onzekerheden. Dat voorbeeld eventjes mag aanhalen, Magali. Wij waren samen een weekje naar de Beekse Bergen toen Magali zwanger was van Louis. En Magali heeft daar buikgriep gekregen. Hij was eigenlijk in paniek en heeft constant tegen mij zeggen, ja, maar ik weet dat dat eigenlijk niet erg is, maar ik zou toch graag iemand bellen. En dan zeg ik, maar bel dan gewoon iemand. Niemand zal er raar over doen. Het is niet omdat je dat je redelijk denken, ik weet niet hoe je dat zo... Ja, ik verwoord het waarschijnlijk niet perfect nu, maar hebt je reden dat je hoofd hebt en je weet dat redelijk gezien dat op zich niet zo erg is, maar toch... Is dat als nieuwe mama of mama in wording of zo gewoon soms een keer fijn om dat ook nog een keer te horen van iemand anders die er ook meer over weet? Van, dat is eigenlijk volstrekt normaal en dat kan geen kwaad. Dat is zo als je vroedkundige bent, maar dat is ook zo als je kleuterleidster bent. Het is niet omdat je gewend zit van met kinderen te werken, dat je daarom altijd als persoon, als mama, weet of dat wel juist is wat je aan het doen bent. En je hebt evenveel recht op je onzekerheden en je twijfels of iemand anders, vind ik.
Ja, en ik vind ook... ik voel ook gewoon heel hard dat alleen al praten, dat heel veel helpt.
Mm-hmm, tuurlijk.
als ik daarover kan praten met en dan was het gewoon in berichtjes, hé, met Magali of met jouw zus of met andere mensen die ook net bevallen zijn en die zeggen van, ja, bij mij is het ook zo en ik weet ook niet zo goed wat ik moet doen, dat ook gewoon al de helft van het werk is. Dat je je zo wel gesteund voelt.
Ja, precies.
Tuurlijk, dat zal
ik mij ook echt heel hard in vinden. Ja. En daarom is het ook zo goed om bijvoorbeeld al die... die taboe, we hebben het al, jij zei het ook al, Elke, maar die taboe uit de wereld te helpen. Van, het is één roze wolk en iedereen moet daarop zitten en anders ben je abnormaal en je moet het allemaal superleuk vinden.
Ja.
Ik vind dat supergoed dat er zoveel aandacht aan gegeven wordt en dat er zoveel dingen rond die mentale gezondheid ook...
vind ik heel belangrijk.
Hoog staat.
Want er wordt daar, vind ik... heel weinig over gepraat ook. Allee, pas op, ik was in het ziekenhuis en dan krijg je wel zo'n brochure van mentale gezondheid en postnatale depressie en wat zijn de...
Amai.
Wat?
Amai, dat ze dat al doen.
En wat zijn de symptomen? Allee, symptomen.
De eerste tekenen waarschijnlijk, ja.
Ze hebben daar ook over gebabbeld tegen mij in het ziekenhuis zelf. Als ik in het ziekenhuis was, dan komt de kinesist langs en dan zegt ze, je moet bekkenbodemspieren doen. Maar dan komt er ook een verpleegster en die toont hoe dat je melk, want ik geef flessen, hoe dat je flessenvoeding moet maken. En dan zegt zij ook, en wees ook gewaar voor de tekenen van postnatale depressie. Want eigenlijk komt dat veel vaker voor dan dat je denkt.
Ja. Ja,
ik denk dat de vrouwen dat gewoon niet durven uiten,
ja.
Omdat je inderdaad zo zacht op je roze wolk moest zitten.
Mm-hmm.
Ja, en ik denk dat we dan veel breder kunnen omtrekken dan wat we nu aan het doen zijn. Gewoon sowieso mensen die zeggen dat ze zich niet goed in hun vel voelen. Wij kunnen daar niet mee om, precies.
Ja. Nee, dat is waar.
Ik hoorde laatst ook iemand zeggen dat als je... zoiets vertelt aan iemand en iemand zegt, maar ja, dat is normaal en dat betert wel en niet mee inzitten en dat went wel, dat is gewoon dat. Dus als iemand het wegwuift, dan zeg je het gewoon tegen de verkeerde persoon. Probeer het dan alsjeblieft nog een keer opnieuw tegen iemand anders.
Mm-hmm.
En laatst hoorde ik ook van een arts die zei, dan eigenlijk is een postnataal depressie of mentale gezondheid... nadat je bevallen bent in het prille ouderschap, is eigenlijk ook mee een complicatie tijdens de bevalling of van na de bevalling. En het is wel grappig dat de medische wereld zo hard evolueert dat alle complicaties die 10, 20, 30 jaar geleden nog hoog waren, dat die nu al zoveel gedaald zijn, omdat we zoveel meer weten en onderzoeken gedaan worden. Maar dat die ene complicatie, postnatale depressie, dat torenhoog ten opzichte van al de rest toch echt daar blijft staan. En dat daar nog altijd een taboe rond hangt en veel te weinig over gepraat wordt.
Ja, dat is jammer, hè?
Ja.
Eigenlijk zou dat zo moeten... aanschouwd worden als bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, de griep, of ja, misschien nog iets ernstiger dan de griep. Maar eigenlijk zou dat zo moeten aanschouwd worden. Of een beenbreuk of zo. Want...
of een kans op infectie.
Ja.
Ik ging net zeggen, dat is precies alsof dat je na je bevalling geknipt bent en je knip is ontstoken.
Ja.
Ja,
dat eigenlijk komt dat op hetzelfde neer. Het is gewoon iets waar dat ernaar moet gekeken worden. En waar je de juiste behandeling voor nodig hebt.
Zeker.
Ja, want als het behandeld wordt, dan kun je daar best makkelijk, ga ik nu niet zeggen. Is dat goed te behandelen? Allee, als je daarin geholpen wordt, met of zonder medicatie, maar zeker met therapie en praten inderdaad. En gewoon al het feit dat vrouwen durven aan de bel trekken, durven zeggen, ik voel het niet. Ik heb echt niks met mijn kind of die liefde, dat is er bij mij niet. Of ik voel me zo slecht en ik heb geen zin in naar buiten gaan of in niks. Dat is al heel veel als je weet van, je mag dat zeggen en dat is oké om dat te zeggen.
Ja, heftig wel.
Ja.
denk ik.
Er zijn ook leuke dingen aan, hè?
Ja, maar gewoon een hele hormonenhuishouding, dat moet weer op zijn plaats komen. Als er daar
ja,
iets niet super hard, niet helemaal goed loopt, kan dat eigenlijk wel redelijk, kan dat redelijk grote gevolgen hebben. En dat is iets dat we gewoon onder ogen moeten zien. Ik zeg ja, inderdaad, dat beschouwen als een complicatie. Ik vind dat je wel mooi gezegd. Want, wat is dan wat mensen zeggen? Ja, maar probeer een keer goed te slapen. Of heb je al een keer geprobeerd om te mediteren? Ja, sorry, maar mijn meditatie alleen gaat niet lukken. Nee. Allee.
Ja.
En ik vind ook, dat zijn zo van die adviezen die zo de schuld ergens bij de persoon leggen die het voelt. Ja, maar heb je dat al geprobeerd? Ah ja, je voelt je nu zo, heb dat en dat en dat niet gedaan. Ja, nee, je voelt je zo omdat het eventjes gewoon een beetje lastig is. En omdat je eventjes dingen hebt die op een plaats moeten vallen en die dat niet doen zoals dat zou moeten doen. En daar kun jij zelf niks aan doen. En dat is, dat is niemand zijn schuld. Maar moet wel aangepakt worden.
Grappig, want als je zo zwanger bent of je bent net bevallen, vinden mensen ook dat ze alles kunnen zeggen tegen je.
Ja, dat is waar.
Zo lekker op het einde, als je bijna moet bevallen, dan is het zo van, ha, amai, het is verre zo verre zeker. Allee, voor de Nederlandse vriend, het is bijna verre zeker.
Ja. Ik heb het laatst al gehad. Ik heb het laatst al gehad. Ik was 3, 24 weken. En in 1 week hadden 2 mensen tegen mij gezegd, ja, amai, en het is bijna voor binnenkort. Het is bijna zover. En ik dacht, nee, ik ben echt net over de helft eigenlijk. Dus bedankt.
En net was er ook iemand die zei, dus ondertussen ben ik 4 weken bevallen, was er iemand die zei, en voor wanneer is het?
Oh, dat is pijnlijk, hè?
Ja, mijn kind is ondertussen een maand.
Ja.
Bedankt daarvoor.
En dat is niet direct plat.
Nee, en dan stond er een madame daarnaast, een mevrouw naast hem. En ze hadden zo echt een hele harde elleboogstoot. Nee, ja, we hebben niet allemaal het geluk om zo'n goed lichaam te hebben.
Nee.
Dat is zo ook iets wat ik me afvraag. Hoe lang moet je je lichaam laten ontzwangeren? Of?
Ontzwangeren, ja.
Ik denk tot het klaar is.
Ah ja, oké.
Ik weet het niet. Is er een tijd op?
Nee, medisch gezien 6 weken.
Ja.
Medisch gezien heeft je lichaam echt 6 weken terug de tijd nodig om daarvan te recupereren. Maar om helemaal te ontzwangeren is natuurlijk veel langer. Vaak zeggen ze zo in de volksmond 9 maanden op, 9 maanden af.
Ja.
En eigenlijk is het goed voor je lichaam om bijvoorbeeld te zeggen van ik geef het sowieso een jaar rust voor ik weer zwanger word of zo. Zeker na een keizersnede is dat eigenlijk algemeen advies. Tenminste hier in Nederland toch, ja. Om zeker een jaar te wachten voordat je opnieuw zwanger bent, zodat je alles goed kan helen. Maar 6 weken is wel echt zo de minimum tijd waarop je best ook nog niet sport en waarop die bekkenbodem echt nog sterker moet worden en waarop alles nog moet zakken, hormonaal gezien en zo. Dus,
ik vind het grappig dat je sport zegt, want 6 weken is normaal toch ook de tijd dat ze zeggen dat je niet, ja, dat je geen intercourse, wat is het?
Gemeenschap.
Gemeenschapje mag hebben met je partner. Dus dat is ook een soort sport, hé.
Correct.
Ja. Ja, en je bloedverlies kan ook 6 weken aanhouden, dat heeft daar dan niet te maken, hè. En eigenlijk na elke operatie is zo 6 weken... is vaak ook wel echt ook de tijd dat je lichaam nodig heeft om te herstellen. Dus dat is zo'n beetje een universeel helende tijd dat ons lichaam blijkbaar nodig heeft. Maar we weten natuurlijk in de praktijk dat daar veel meer bij komt kijken en dat je niet na 6 weken kunt terug gaan sporten en heel je leven terug kunt oppakken zoals daarvoor. Dat is heel normaal dat dat vanaf 6 weken weer een beetje begint op zijn positieve te komen en dat echt wel de tijd mag hebben. En inderdaad, zoals elke zegt, hoeveel tijd dat je nodig hebt. Bij de ene is dat wat rapper dan bij de ander.
Mm-hmm.
En, ja.
Ja.
Mij was ook alles behalve alles op zijn plaats na 6 weken.
Ja.
Ja, hormonaal en zo. En
ja, zeker.
Wel dat je ergens wel weer een beetje... Maar die buikflub, dat is zelfs, sorry, nooit helemaal weggegaan. Ja, je ziet dat uitgerokken geweest is.
Ja, tuurlijk.
Dat is niet erg.
Ja.
Maar ik zou zo wel al wel, misschien wel zo'n beetje beginnen regime of zo.
Nee, dat is ook wel echt tot 6 weken.
Ja,
dat na de 6 weken doen.
Ja, oké.
Okay. Ja, mijn gynaecoloog zei een tijd, bevallen, dat is zoals 2 marathons op een dag lopen. Je lichaam heeft gewoon tijd nodig om daarvan te recupereren. En dan moet je, ja, je gezond eten kan je altijd, hè. Maar echt jezelf calorieën ontzeggen, dat zou ik nog niet meteen doen.
Oké. Okay. Nee. Nu is het gewoon vervelend, want in mijn gewone kleren kan ik nog niet. En mijn zwangerschapskleren zijn eigenlijk een beetje te groot.
Ja.
Dus je bent in de tussenfase.
Ja.
Je moet geduld hebben, Hanne.
Ja, kleren dragen.
Losse kleedjes.
Ja. Oké. Okay. Ja, maar het is koud buiten. Losse kleedjes is niet zo gemakkelijk momenteel.
En thermisch ondergoed.
Nee, dikke leggings.
Ja.
Wollen leggings.
Voel je als nieuwe mama ook meteen heel sexy. Je thermisch ondergoed, mijn wollen legging en dat je kleed erboven.
Super sexy. Nee, nu ben ik zowel allemaal... Nu ben ik zowel allemaal negatieve dingen aan het zeggen, maar er zijn ook heel veel positieve dingen.
Natuurlijk.
Ja. Zoals het kind die nu bij me ligt.
Natuurlijk. Ja. Maar ja, weet je, het is ook wel belangrijk dat we ook een beetje aandacht vestigen op die minder positieve kanten, omdat die heel weinig belicht worden. Dus daarom is het wel goed dat we dit gesprek wel hebben. En natuurlijk heb je een fantastisch kind. Uiteraard. Maar ja, los daarvan kun je ook nog van alles voelen.
Ja, dat is waar. Ik heb ook wel momentjes gehad waarvan ik dacht, oh nee, waar ben ik eigenlijk begonnen? Kan ik dat hier eigenlijk wel?
Ik had dat ook toen ik zwanger was. En natuurlijk is er dan geen weg niet meer terug. Nee. Zo rond 30 weken of zo, dat ik dan ineens dacht. Oké, dus binnen 2 maanden is er een baby en die gaat nooit meer weg. En dan kunnen wij s'avonds niet meer zomaar ergens naartoe. Of zo'n wandeling of zo, s'avonds zo, nog een keer even buiten in de zomer. Of,
en dan heb je
nee, want dan moet je slapen. En dan, ja, en dan even dacht ik, oei. En op reis gaan en zo, dat gaan niet meer met ons twee. En dan, en dat volgende moment denk je, ja, maar ja. Extra leuk met een baby.
Ja.
Extra leuk met nog iemand erbij. En natuurlijk is dat dan direct ook weer weg. Maar zo die paniekjes, dat is ook heel normaal.
Perfect normaal. Ja, want in het begin voelde ik me daar schuld over. Maar dan dacht ik, ja. Dat kan toch niet dat ik de enige persoon ben die dat voelt?
Nee, absoluut niet.
Absoluut niet, zeker niet. Ik dacht ook soms, is dit het nu? Moest dat kind niet zo lief en zo schattig zijn? Dan vond ik er echt niks aan, dacht ik.
Ja.
De eerste week nadat ik bevallen was.
Dat was het onderwerp van die TED-talk, hè? Er is geen enkele logische reden waarom dat mensen aan een kind zouden beginnen. Behalve het feit dat de natuur ons zo gemaakt heeft dat wij dat super belangrijk vinden en dat wij dat gewoon automatisch super graag zien.
Dat we niet uitsterven, hè?
Ja, want als je het gewoon redelijk bekijkt, slapen ga je nooit meer doen. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar.
Bedankt.
Slapen, gedaan. Nee,
slapen. Je lichaam is omzeep.
Lichaam verpast.
Het is niet waar, maar eigenlijk vind ik dat slapen, bij mij dan, ik wil daar nu niet over stoeven, dat eigenlijk best
dat mag, niet. Maar dat mag wel. Want dat is nu ook zo toch een trend, zo, dat sommige mama's bang zijn om te zeggen dat het eigenlijk heel erg goed gaat ook. En dat is dan weer de keerzijde van het feit dat er wel... Er wordt nog altijd niet genoeg... Er wordt meer over postnatale depressie gecommuniceerd, maar nog altijd niet genoeg. En ik denk ook nog altijd niet per se de juiste dingen.
Ja.
Ja.
En dan zijn er mama's die nu bang zijn om toe te geven dat ze een heel fantastisch, rustig, braaf kind hebben. En eigenlijk moet dat ook, het moet gewoon allemaal kunnen, vind ik. Zonder dat er oordelen of vooroordelen zijn. Maar daarover
gaan we dan
hebben doen. We nog een podcast.
Waar we het dan over kunnen hebben, hè?
Ja.
Nee, ik kan zo wel heel mooi meeslapen met hem. En zijn laatste fles is zo rond, also tussen 12 of 1 uur, en dan slaapt hij wel 8 tot 5. Dus dan denk ik, ja, 1 uur of 5 slapen vind ik eigenlijk best oké. Okay. Zeker voor in het begin.
En bleef je dan wakker na die fles, om 5 uur?
Het is te zien, want soms raakt hij dan ook moeilijk in slaap, 's ochtends.
Ja.
Dus ja, dan blijf ik wel wakker, maar soms hoeft het niet. Mm-hmm. Dan komen we dan samen in de zetel liggen en slaap me nog een beetje samen in de zetel. Want in zijn bed wil hij dan niet meer. Want zo, s'nachts steek ik aan mijn zoon slaapzakje, zo met zijn armen vast.
Ja.
Maar daar wil hij dan s'morgens na zijn fles niet meer in.
Is dat een bakerdoekje, heet dat toch?
Het is geen doek, het is echt zo lekker slaapzakje.
Ja, ziet dus eruit slaapzakje als... zonder armen.
Ja. Een kokon of zo.
Ja, ah, ja, ja. Schat ja, daar ook nog eens toe. Ja, maar ja, het is wel een beetje het principe mee van dat inbaken.
Ja,
ja, ja.
Ja, maar ze hebben iets meer ruimte om te bewegen.
Ja, ja. Ik kan zo wel nog een beetje zijn armen bewegen, maar 's morgens wordt hij alleen maar kwaad.
Ja, waar brak overal ja uit?
Ja.
Ja, ik weet niet. Toch een arm uit die slaapzak. Ik denk als we die toen zo in zo'n dwangbuis gestoten, dan echt Houdini.
Er gewoon... Ja, die was er zeker uitgeraakt.
Die raakt overal uit. Dat is zot.
En zo werkt alles voor een kindje. Allee, werken heel veel dingen voor één bepaald kind heel goed en dan voor een ander kindje.
Ja,
net niet, hè? Dus dat is ook weer go with the flow om het lekker makkelijk te maken. Ze komen jammer genoeg niet met een handleiding. Nee.
Oh, dat was fijn geweest.
Ja, maar ja, als je dan die handleiding... Want er bestaat wel zo van die boeken van... Oei, ik groei. En dat zijn perfect goede boeken. Maar dan heb je zo de maatstaf. Allee, van wanneer dan baby's iets zouden moeten kunnen. Maar die marge is zodanig breed. En dan denk ik gewoon... Ja, zo kan ik ook een boek maken. Het eerste woord is tussen de eerste verjaardag en de tweede verjaardag. Hallo, de tweede is het dubbele van het eerste. Zo kan ik ook een boek maken.
Ja. Nee, maar pas op, ik heb nu wel zo die app. Er is een app.
Tuurlijk is er een app.
Van hoe
je
koopt.
Ja.
En daar staat er dan zo wel op wanneer dat hij zijn sprongetjes maakt.
Mm-hmm. Ik vond dat ook super en leuk om te lezen. Daar staat ook altijd bij, dit is een heel gemiddelde tijd. Het kan wat vroeger, het kan ook veel later. Maak je geen zorgen als het nog niet is. Dat vond ik wel altijd zo, dat ik dacht, na de negende sprong denk je, ja, ja, ik weet het nu wel.
Ja, en er staan maar... ook zo tips van dingen dat je aan je baby... Dat is nu misschien stom, hè. Dingen dat je aan je baby kan aanbieden, zodat het sprongetje optimaal is of zo.
Ja.
Dus nu,
ja,
nu
en heeft... ook zo, vanaf nu kan hij dit, vanaf nu kan hij dat. Ja. Zo ver kijken, of verder kijken, of in kleur. Of ja, ze zien altijd in kleur, maar ik zeg maar gewoon niet. Maar gewoon, ik vond dat ook heel leuk.
Nee, trouwens. Baby's zien eerst bepaalde kleuren. En begin met zwart
en de felle kleuren zien ze. Ja, de felle kleuren, de primaire kleuren zien ze het beste. Maar echt zwart en wit is het schijnt niet, hè? Allee, het is wel een kleur. Ze zien
dat weet ik niet
kleur
precies. Ik weet, mijn Briek was in het begin iets met zijn ogen. En dan moesten we daar zo... ik zou dat iemand opzoeken. Ik weet niet meer de naam. Maar je hebt zo van die tekeningen dat ze dat maken voor baby's die daar moeilijkheden mee hebben. En dan was dat eerst in zwart-wit. En dan ging dat over ook op rood en geel. Daarom dat ik weet dat de eerste kleuren zijn die gezien worden. Er zijn ook heel veel speelgoedmerken die speelmatten en zo... vooral in die kleuren steken.
Ja. Ja. En dat zijn de kleuren die nu mensen niet in hun huis willen hebben. Iedereen wil beige en zo, maar dat zie ik, ja, dat zien die baby's niet.
Dat is ook een Instagram-trend, nu de sad beige babies.
Ja.
Dat is een dingetje.
Ik weet het. Je kunt echt beter gewoon van die schreeuwdingen in je huis hebben, want dat ziet de baby.
Maar je wordt wel weer... echt een ontploft kleurboek. Dat was echt...
Ja. En dat hebben wij nog niet. Zo echt heel veel.
Ik denk ook niet dat dat van maand 1 was. Dat is zo'n beetje gegroeid. Nee. Want,
ja. Ja, het is echt zo dat speelgoed al lawaai maakt en als ze op hun buikje rollen. En
ja.
Je moet de aandacht trekken om ergens naartoe te gaan. Of allee, als je wil dat ze kijken of ergens naartoe gaan of zo, dan doe je het best in felle kleuren. Ja. Wat ik wel mooi vind, is dat een baby zo'n 30 centimeter. Scherp kan zien als hij pas geboren is. En dat is eigenlijk de afstand van je borst naar jouw gezicht. Dus als je je baby bij je borst hebt, dan ziet hij je gezicht scherp. Dus gaan ze goed jezelf kunnen zien. Oh. Of jou als mama kunnen herkennen, bedoel ik.
Ja. Ja, want dat doet hij nu wel. Nu begint hij zo wel al te lachen naar me. Maar zo Het is zo nog niet... Allee, hoe leg je
ik
dat
begin
uit?
Het te vormen, maar hij raakt er nog niet helemaal. Zo ziet het er eigenlijk uit.
Hij denkt, kom op, ik kan het.
Ja.
Jij bent mijn mama en ik wil lachen, maar...
Ja, ja.
Het lukt me nog niet. Ja.
Want dat is dat zo, ik heb me dat laten vertellen, dat een baby's eigenlijk standaard praktisch altijd kunnen lachen 44 weken na de bevruchting. Ben aan het denken, nee, ja, 44 weken na de bevruchting. Als ze 6 weken oud zijn, eigenlijk. Allee, tenzij dat ze prematuur of te laat geboren zijn. Ze hebben dat getest blijkbaar met blinde baby's en daar was het ook zo.
Ja, maar kijk, die van mij, die lag nu al vroeger.
Ja, maar het is nog niet helemaal. Allee, hij is het wel aan het...
Ik vind het van wel.
Ja, tuurlijk. Sorry. Vergeet alles wat ik net gezegd heb.
Het is oké.
Ik vind dat ook altijd zo jammer dat er zo zorgverleners of gewoon mensen zijn die dan... Als dan zo'n mama die dan na een week zegt, of in de eerste dagen... Ja, en hij lacht al zo af en toe een keer naar mij. Of dan lacht hij als hij gedronken heeft. En dan zijn er mensen die zeggen... Dat is eigenlijk gewoon een
zenuwtrek.
Ja,
maar dat is het ook niet. Het is geen zenuwtrek. Ik denk dat hij ergens wel probeert al dingen na te doen, een klein beetje. Maar dat is
nou,
nog
niet
helemaal...
Ik denk dat dat gewoon iets heel primair is. Maar ik denk dan altijd, laat die mensen toch?
Ja.
Waarom moet je nu zeggen tegen iemand?
Tuurlijk.
Nee, dat is gewoon dat. Ik denk, laat die mensen gelukkig zijn. Toch? Doe ze daar pijn mee? Oké, dat je dat niet in een medische... De slag of
baby heeft je lang op de
raanhoud. Ja. Daarna kon hij het niet meer. Nu, dus nu is er iets mis met je baby. Dat nu ook weer niet. Maar gewoon als iemand daar heel enthousiast en liefdevol...
Maar
ja, prima.
Dat is gewoon ook heel schattig, hè, die zenuwtrekjes.
Precies. Ik zeg ook gewoon altijd, hij ziet er inderdaad heel tevreden uit.
Ja, dat zie je wel aan baby's, vind ik.
Ja, tuurlijk. Tuurlijk, ja. Dus...
Ja, want kijk, ondanks dat ze flessen niet altijd even goed gaan, vind ik wel, heb ik wel like, een contente baby.
Maar ja, en rustig ook. Wel als hij drinkt, he, want dan is de... het moet vooruit gaan. We hebben Lou al.
Vooruit gaan, en als het niet vooruit gaat, dan springt hij bijna uit je armen. He?
Survival of the fittest, denk ik.
Ja, natuurlijk, als je er al uitkomt... Met een gewicht van 4,250 kilo heb je misschien ook wel een beetje extra calorieën nodig.
Ja.
In vergelijking met andere baby's.
Dat was wel.
Ja.
Het was wel een grote baby.
Het was echt een klein vrouwtje.
Voor best, ja. Oh, en eigenlijk om te denken dat we dachten dat mijn bekken niet groot genoeg was. Het was het dus wel.
Ja. Dat is en, door... We kunnen, ja.
Je hebt dat echt fenomenaal goed gedaan. Zo'n grote baby. En inderdaad, de verwachting van jouw bekken met de familiale voorgeschiedenis van je zus en je mama. En,
ja, maar we beginnen een beetje te denken dat Hanne geadopteerd is of zo.
Ja.
Want die heeft niks van.
Ik heb de andere genen.
Gewoon, dat stukje DNA is gewoon anders geweest. Ja, maar nee, ik weet nog dat ik jou kwam bezoeken, Hanne, en dat er 2 vriendinnen waren en echt totaal niet slecht bedoeld, maar die zeiden, ja, amai, en zo lang geperst dat je hebt en zo'n bevalling, bij mij was dat eruit en 3 keer persen en dan achteraf bleek het van de tweede of de derde te zijn en toen
ja.
Ja, dat is wel een ander verhaal. Ja. Dus eigenlijk heb je het heel snel gedaan, ook al voelde het misschien...
Nee, voor mij was eigenlijk redelijk rap na de arbeid waarin dat ik dan al geweest was. Was 3 kwartier best oké, vond ik.
Ja, en bij een eerste mag het 1 uur duren. Of mag het zelfs 2 uur duren en gemiddeld 1 uur. Terwijl dat bij een tweede en derde en vierde echt significant korter is. Maar goed.
En ook heel grappig, dat persen. Want... Ja. Als je zo in films zie je dat zo en dat lijkt of dat ze gewoon 1 uur aan een stuk de hele tijd persen. Maar bij mij was dat eigenlijk zo, ja, als je
pers,
dan moet je persen. Ja. En dan heb je geperst en dan moet je wachten. En dan lig je daar met je benen open en dan zitten er daar 4 mensen gewoon tussen je benen te kijken. En te wachten tot er nog een perswee komt. Ik vond dat een heel grappig moment.
Ja, dat is ook vaak het moment dat je, als je weeën hebt, en je moet ze gewoon opvangen, je moet ze opvangen en je mag niet persen, dan ben je toch een beetje onder of een beetje heel veel onder de invloed van die endorfines. Dus dan word je zo'n beetje high en dan heb je het allemaal niet 100% door wat er precies allemaal aan het gebeuren is. En op het moment dat je gaat persen, dan kikt de adrenaline in en dan word je weer heel helder en besef je heel goed wat er allemaal aan het gebeuren is. En dan...
Ja, want die persweeën, dat vond ik precies toch wel echt niet zo leuk.
Nee, ja, zeker als je niet mag persen op dat moment.
Dat vond ik echt verschrikkelijk. En die hebben ook zo echt een uur en een half geduurd. En ik had een epidurale. En ze hadden me dan eigenlijk ook... Allee, ik ga nu zo volledig vrij babbelen. Nee. Ze hadden me eigenlijk ook niet goed gesondeerd. Dus omdat ik niet mocht persen, moest die druk ergens anders naartoe. Dus ik heb echt constant overal geplast. Allee, de hele tijd geplast. Terwijl ja, dat
maar,
ik
had. Maar ik denk dat dat super vaak gebeurt. Dat kan toch bijna niet anders? Je kan toch niet drukken naar beneden en dan alleen maar... Ik heb het ook eventjes heel plassen. Alleen maar in het gat waardoor dat de baby moet, dat daaruit komt.
Ja.
Heel veel vrouwen gaan ook gewoon naar het groot toilet terwijl dat ze aan het bevallen zijn. Dat kan toch bijna niet anders? Nee, dat is... daar een keer op te letten dat je alleen maar door dat gat perst. Dat is toch niet mogelijk? Nee,
we zeggen ook vaak als verloskundige van vrouwen maken zich heel vaak druk dat ze ontlasting zullen hebben tijdens de bevalling. En we zeggen altijd, laat het los, want het gaat zo waarschijnlijk gewoon gebeuren. Dus de kans is heel groot dat er toch iets gebeurt. En dat is ook heel normaal. Plassen is wel minder... is ook normaal en daar kun je niks aan doen, want als je perst, ja, inderdaad, de druk zit daar beneden en het zit allemaal dicht bij elkaar. Dus, maar meestal zien we dat het hoofdje een beetje de urineleider afknelt, of de weg naar de blaas. Dus dat als spontaan plassen, eigenlijk soms al willen vrouwen het heel graag zelf, dat het dus vaak niet meer lukt op het laatst om nog zelf te plassen en moeten ze dus met een... katheter, met een sonde, ook voor even de Nederlandse luisteraars.
Dus Lou, die lag sterrenkijker.
Ja, dat ging ik ook nog zeggen. Bij jou is natuurlijk, vandaar dat je anderhalf uur persweeën had en maar drie kwartier hebt mogen persen, omdat je bij een achterste plaatsing of een sterrenkijker veel sneller de persdrang voelt, terwijl je dat je nog soms nog maar 7 of 8 centimeter ontsluiting hebt of dat hoofdje nog niet goed is ingedaald. En dan willen ze je krachten natuurlijk, ten eerste, dan is het niet zo goed om dan al te beginnen persen, maar ook, dan willen ze je krachten nog een beetje sparen.
Ja, al mijn krachten zijn echt verloren gegaan aan de pijn die ik toen had.
Ja,
want
dat heb ik ook wel.
Want hier aan mijn epidurale, dat hielp ik niet voor die persween.
Maar nee, is dat ook niet een beetje op het moment plek, dat je moet beginnen persen, of het moment dat het zo op zijn einde loopt, dat dat ook wel een beetje minder zijn, omdat je alles goed zou voelen wanneer je moet persen? Klopt dat niet?
Nee, in geval zullen ze dat niet doen.
Nee.
Bij mij hebben ze echt nog iets extra gespoeld.
Oké.
Ja, nee, het is meer omdat ze dus... dat is pijnstilling die via de ruggenmerg gaat. En die persdrang, die voel je dan gewoon... op dat moment op een andere plek. Dus die pijnstilling komt daar niet. Dus dat, bij sommigen kan dat heel goed alles nog verdoven en voelen ze het eigenlijk bijna niet waar dat ze moeten persen. En het klopt dat als alles goed gaat en normaal gezien dat ze dan inderdaad ook vaak de pijnstilling stopzetten op het moment dat je begint te persen, zodat je het ook na een tijdje weer gaat voelen waar je naartoe moet persen om je een beetje richting te geven. Maar in Hannah's geval kan ik me voorstellen dat ze dat... heel lief en geprobeerd om dan een beetje hoger op te zetten. Zodat die persdrang houdbaar bleef. Want eigenlijk is dat onmenselijk om van iemand te vragen om persdrang tegen te houden. Dat is echt een oerinstinct en je hele lichaam wilt dat kind naar buiten persen. En dat is gewoon een reflex. En dat moet je dan tegenhouden. Dat is...
Nee, dat ging echt niet. En dan moest ik ook op mijn handen, op mijn ellebogen en mijn knieën zitten. Omdat die...
druk dan minder wordt.
Omdat de druk minder wordt. En omdat hij dan blijkbaar eventueel nog zo zijn hoofd gedraaid hebben.
Met epidurale overgeprik moest je toch een opje?
Ja, dat ging. Ja, en het was echt op dat moment dat ik daar zat en die perswijn kwam en ik heb echt de hele tijd geplast. Dat was echt raar. Want ik zei dat dan. Ik zei tegen die verpleegster, mevrouw, ik ben echt heel de tafel aan het onderplassen. En ze zei, maar nee, dat kan niet. Ja, totdat ze dat teken ophefte. Dat kan wel, zei ik. Ja. Jawel, mevrouw.
Ja. Zou dat ook niet een beetje vruchtwater kunnen geweest zijn?
Dat is het ook net aan het denken.
Er ja, want is ook allemaal heel de tijd plassen. Allee, niemand kan toch sowieso, of je nu bevalt of niet, niemand kan toch heel de tijd plassen?
Het was wel echt heel veel.
Op een keer is het leeg, hé. Allee, ja.
Dat is waar. Dat is waar, maar ik heb toen ook wel gewoon, ik denk, 1 liter Aquarius gedronken.
Ah, ja.
Tijdens mijn perswijn, omdat het zo pittig was, zijn ze de hele tijd, ja, drink maar Aquarius, dat is goed, veel suiker, bla bla bla, weet ik het. Dus ja, het moest eruit. Ja, dat was een raar moment.
En het gebeurde, ja.
Maar ja, en ook met een rugbrek heb je ook niet zoveel
controle.
Controle.
Nee.
Ja, over je plaats.
Nee, dat heb ik ook achteraf echt gemerkt, dat je daar geen controle over hebt. Want ja, dan moet je opnieuw allez, stappen. Zij is opeens kwam de verpleegster en ze zei, ja, gaan we elke keer proberen naar het toilet te gaan? En ik zeg, ja. Dus ik stap uit mijn bed, maar ja, ik heb het toilet niet gehaald. Het was gewoon overal op de vloer.
Ja. Maar ja, het is ook wel grappig, want normaal gezien, als je een ruggenprik krijgt, dacht ik, dat ze, of tenminste, weet ik eigenlijk, dat ze eigenlijk altijd in een verblijfszonde, dus een verblijfskatheter, laten. Dus dat je eigenlijk gewoon met een, dus een katheter
was
met een
dat
zakje.
Zo 2 keer.
Ja, omdat je dus eigenlijk niet kan plassen. Dus je,
of tenminste, bij mij hebben ze gewoon 1 keer zo'n katheter erin, alleen en mijn pipi had, om, ik weet niet
hoe dat kan,
gestoken en het geleegd. Volgens mij moesten ze dat echt veel meer dan 1 keer gedaan hebben, want ja, duidelijk was 1 keer niet genoeg, hè.
Nee.
Maar,
ja, en dan als ze daarna altijd maar zeggen dat je Aquarius moet drinken, ja, dan is het niet genoeg.
En dan laten ze dat gewoon ook leeglopen in de bedpan.
Ja, ah ja.
Dat was zo.
Bij mij was dat de zak.
Ja, normaal is dat ook een verblijfskatheter. Dus dat die erin blijft en dat er een zak aangehangen wordt. En dat je dus gewoon ook geen controle hebt daarover.
Ja. Maar dat
dus
is
het is goed dat je lichaam dan zelf gedaan heeft. En plaats heeft gemaakt voor Lou, denk ik ook.
Ja, dat denk ik wel. Goed gedaan. Ja. Goed gedaan.
Maar dat is wel grappig, want dat is al een paar keer aan bod gekomen in onze podcast, hoe dat het toch heel hard verschilt van wie dat je in kamer hebt als ja,
welk ziekenhuis.
Verpleegkundige, welk ziekenhuis, dat zo'n verschil is.
Mm-hmm.
Ja.
Ik ga dat zelfs een keer opzoeken in dat ziekenhuis, of dat ik dat kan vinden in hun beleid, of dat dat misschien op de website staat.
Ik moet wel zeggen dat ik daar heel goed begeleid ben geweest. De hele tijd door. Vanaf dat ik ben binnengekomen tot eigenlijk het moment dat ik zo gezegd bevallen ben van de placenta, want dat was dan ook niet bevallen. Ze hebben die ook gewoon manueel moeten uithalen. En hebben die zo goed voor mij gezorgd. En
helemaal niet dat dat slecht is, hoor. Ik ben gewoon heel benieuwd of dat het misschien een nieuw beleid is. Dat er een reden achter zit waarom ze dus geen verblijfszonde meer of verblijfskatheter meer steken, maar meer...
En sowieso, het is maar pipi. Allee,
ja. Ik had daar nu geen last van.
Ja, dus het is ook maar dat. Hé. Allee, het is... Naast al de lichaamstappen die vrijkomen op dat moment, allee, het is er gewoon maar eentje bij. Allee, ja.
Dat is waar.
Dat is waar. Voor de omstanders sowieso, maar het is wel heel belangrijk dat de blaas leeg is voor tijdens de bevalling. Maar dat is een ander verhaal.
Ja, maar dat is wel iets dat jij gezegd had tegen mij, Magali. Je moet veel plassen.
Ja,
dat je...
Waarom moet je leeg
blaas, dus als je de baarmoeder hebt, daaronder zit de blaas. En dus als die baarmoeder groeit en groeit, dan wordt die blaas eigenlijk een beetje onderdrukt. Maar dat ligt ook, het is ook zo dat als die blaas heel vol is, dan zit er eigenlijk een waterballon tussen de plek waar het de baby zit. en de uitgang waar dat die door moet. Dus dan is er een soort van waterballon die de weg blokkeert. Dus als je, zelfs als je een hele volle blaas hebt, dan kan het zelfs zijn dat, dat de baarmoeder denkt, ja, maar ik ben hier aan het werken, terwijl dat er iets in de weg ligt, dus dat werkt toch niet. En dat de weeën zelfs minder worden. Dus we zien als vrouwen wat minder weeën hebben tijdens de bevalling, en dat dan een beetje terugloopt. Of dat ze minder krachtig zijn, dat dan, en als ze dan gaan plassen, dat soms zelfs de weeën vanzelf gewoon weer actiever worden. En ook bij het persen, dat die blaas echt in de weg kan liggen. Dus dat iemand heel goed kan persen en een baby die er eigenlijk goed voor ligt, maar dat die blaas zo in de weg ligt, dat die dus er niet wel uitkomen.
Mag.
Ja. Dus het is eigenlijk, dus daarom ben ik gewoon benieuwd. Om ja. Een keer te gaan opzoeken.
Ja, ik ben ook benieuwd.
Maar dat is zeker niet slecht bedoeld. Ik ben gewoon altijd nieuwsgierig naar waarom dat dan
ja.
bepaald is. Of dat dat ja, standaard is of niet. Ja. Gaat het
goed gaan, hè? Ik moet hem even een beetje goed lijn. Maar hij is heel rustig nu.
We hebben hem nog niet gehoord in de podcast. Ik denk dat iedereen er een klein beetje op zit te wachten. Dus misschien moet je straks een klein beetje nepen en zo. Heel klein beetje. Nee. Dat is niet waar. Dat meen ik niet.
Ik heb al heel schattige babygeluidjes gehoord. Dat gekreun en dat ge...
Het is zo altijd zo'n beetje tussen 8 en 9 dat hij zo...
Ja.
Een momentje heeft.
Ze zeggen dat hun huiluurtje, dat is toch veel baby's die dat... Ja. Heb op een bepaald moment van de dag.
Ja, in de
avond. En hoe komt dat dan? Wat is dat dan?
Verwerking van de prikkels. Zeggen ze vaak.
Okay.
Dus de prikkels die ze heel de dag opdoen, binnenhalen. Dat ze die, dat sommige baby's dat s'avonds iets actiever verwerken door het trefjes uit te huilen. Maar ook daarover zijn ook weer verschillende.
Ja, ik heb ook al gehoord dat het kan aan de darmen liggen ook. De darmpjes. Ja. Dus op een bepaald moment, ja, omdat ze doorheen de dag... Wij hebben ook momenten op de dag waarop dan onze darmen actiever zijn. En bij baby's zou dat meestal 's avonds zijn.
Ja, dat kan ook.
En dat ze daardoor dan wel last krijgen en dan misschien met die prikkelverwerking erbij. Want ja, het zou kunnen dat er
wel... Het is gewoon geen goed moment van de dag.
Ja.
Nee, dat was wel duidelijk.
Je kunt ook als je borstvoeding geeft, dat een baby gaat clusteren, dus dat hij dan opeens om het half uur aan de borst wil. Dat dan ook dat ze zich een beetje klaarmaken voor de nacht. En dan heb, als je het geluk hebt, als de baby dat doet, dat hij dan ook 's nachts wat langer doorslaapt. Dus 's avonds is sowieso eigenlijk geen goed moment om...
Dat clusteren, is dat ook iets die bij flessen voorkomt? Of dat is enkel bij borstvoeding?
Volgens mij is dat minder, omdat je borstvoeding echt... vraag en aanbod hebt.
Ja.
Maar het zou kunnen dat baby's dat wel doen. Denk ik.
Sowieso heb ik mij in de tijd laten vertellen, omdat bij Briek ging dat drinken heel moeilijk. Dat was toen eigenlijk al een beetje omdat hij heel slappe spieren heeft, dat drinken heel... Ja, het is niet goed lukte, want dat vraagt eigenlijk heel veel energie van de baby. En toen zeiden ze, het is goed van overdag wel heel mooi aan je uren te houden. Want sowieso is de kans groot dat baby's van nature uit een gat laten. En dan willen we eigenlijk dat dat 's nachts gebeurt.
Ja.
Ja, als met flesjes kun je dat zeker doen. Ja. Met borstvoeding wordt dat niet aangeraden.
Ja, nee, omdat borstvoeding minder vult, toch?
Ja, minder vult, maar ook omdat borstvoeding echt werkt op vraag en aanbod. Dus dat eigenlijk de bedoeling is. En inderdaad ook, ze zijn minder lang verzadigd, de baby's met borstvoedingsmelk, omdat dat minder zware melk is, sneller te verteren. Dus die baby's die slapen ook meestal, over het algemeen, want aan geen enkele baby en geen enkele melk en geen enkele mama is hetzelfde, maar over het algemeen slapen die ook iets minder snel door dan baby's met de fles, die de fles krijgen.
Ja.
Omdat die melk gewoon wat langer nodig heeft om te verteren of zo.
Ja.
En dat eigenlijk als je borstvoeding dan echt het meeste succesvol wil laten verlopen, is het eigenlijk echt vooral belangrijk dat je dat op vraag en aanbod doet. vanaf dat ze terug op hun geboorte geweest zijn, de baby's.
Ja.
Ja, toch niet bij alle baby's lukt dat, hé. Want, ja, ik denk nu gewoon, dat is natuurlijk wel een extreme situatie, maar moest ik Brik eten geven hebben op vraag en aanbod, die was verhongerd.
Nee, we hebben het dan wel over gezonde...
Ja, maar dan heb je toch baby'tjes die zo wel een beetje, ja, mak zijn.
Ja, of... maar in principe, er zijn ook baby's, hé, die met borstvoeding maar om de 4, 5 uur drinken en dat die dan gewoon echt goede grote voedingen drinken. Hmm. En ja, ik had ook een baby van 4 kilo en die kwam heel veel bij en die dronk om de 2, max 3 uur tussen, ook 's nachts. Dus, maar die dronk dan blijkbaar dus wat minder.
Ja.
In één keer, of die verteerde dat dan snel. En, maar ik mocht sowieso ook gewoon op verzoek blijven voeden. Dus als mijn baby dat dan vroeg, dan geef je dat. Maar we hebben natuurlijk altijd aanbevelingen, adviezen.
Situatie, ja,
situaties is wel altijd, als er geen onderliggende problematiek is.
Ja, ik denk zo de hoofdzaak in heel die situatie is, laat je begeleiden en als je van iets niet zeker bent, vraag het gewoon aan je kinderarts.
Ja, ja, dat sowieso. Voilà. Of een lactatiekundige, of een vroedvrouw. Ja. Ja, of kind en gezin. Nee, dat sowieso. Maar...
Iemand die je kind ook effectief gezien heeft. Niet de Facebookgroep van de mama's. Die kent niet.
Ik zit daar zelfs niet op. Ik heb me bewust niet op zo'n Facebookgroep gezet.
Dat is wel leuk voor, om zo'n beetje je niet alleen te voelen als je 's nachts om 2 uur je baby zit te wiegen en denkt, heel de wereld slaapt en alleen ik niet. En mijn baby ook niet. Dan is dat leuk, maar inderdaad voor advies. En als je ergens onzeker over bent, dan zou ik dat toch ook... Dat is altijd mijn advies om daar toch even een zorgverlener in welke vorm dan ook over te contacteren. Ja.
Dat is beter.
Ja, ik vind dat ook. Dat zo mensen die zo foto's nemen van de uitslag die een kind heeft. En dan, hey, wat zou dit zijn? Ga naar de dokter. Ja. Die zijn ervoor opgeleid.
Ik heb dat vandaag gedaan aan Magali.
Ja, oké, dat is nog iets anders. Maar Magali is ook opgeleid om daar... toch...
Ja.
Advies.
Ik snap wel dat je daarover begint.
Hey, Magali is ook opgeleid om daar advies over te geven. En als Magali het niet weet, gaat Magali ook zeggen, ga naar de dokter.
Eigenlijk maak ik me wel een beetje op misbruik van Magali de hele tijd. Sorry, Magali.
Dat is zeker geen misbruik. Dat is gebruik op zijn botst gezegd. Ik vind dat ook gewoon heel leuk. Dus,
Ik heb dat in de tijd ook gedaan. Ik denk dat Magali net was aan het studeren was, toen ik zwanger was van Brik. En toen deden wij samen mee in de musical. En om de 5 minuten denk ik, Magali, ik voel weer iets.
Maar het grappige is dat ik dat dus echt niet erg vind. Want ik weet dat dus ook niet meer dat dat om de 5 minuten was. Ik weet dat we een paar gesprekken daarover gehad hebben. En dat ik ook een van de eerste was die het zo wist, of als er iets was dat ik het dan wist of zo, maar ik kan me echt, ik herinner me dat niet, om de 5 minuten of elke week of zo. Dus het zal zeker niet erg geweest zijn, het heeft geen impact op mij nagelaten.
Jij was jij wel de eerste die wist dat ik zwanger was?
Ik denk dat ik het wist voor jij het wist.
De allereerste was jij.
Ja, Hanne stuurde mij een berichtje. Ik ben een paar dagen over tijd, maar ik wil het niet jinxen door een test te doen. Maar denk je dat ik zwanger zou kunnen zijn? Ik zou de test gaan.
Ik was echt ook nog maar 2 dagen over tijd.
Ja, maar ik dacht dan ook, wanneer ga je het dan wel doen?
Ja, en die testen tekenen ook super snel.
Ja, ik wist dat gewoon niet. Ik dacht, misschien moet je...
Ik weet het, maar ik vond het heel leuk. Ik dacht...
Nee, ik denk dat er daar wel een redelijke evolutie in geweest is, in die zwangerschapstesten. Want,
Je hebt vroege testen en je hebt... gewone testen.
Ja, ik had een gedaan op de dag dat ik moest teruggaan om bloed te laten brengen van Warren, omdat dat mijn hele hormonen, ja, mijn hormonenkuur was en zo. En dan moet je eigenlijk, denk ik, dag 28 van je cyclus, zoiets gaat zijn, hè? Terug naar de dokter. Mm-hmm. Dus van voor dat je ook nog maar ongesteld kan worden. Ja, er was iets te doen op school die avond. En ik dacht gewoon, als ik hier heel de dag ga moeten zitten wachten totdat die dokter belt om te zeggen het is gelukt of het is niet gelukt, ik ga gek worden. Dus ik ben dan gewoon zelf achter om een zwangerschapstest gaan. En die tekende ook al positief.
Ah ja,
die waren maar redelijk hoog, dus er stond zelfs plus 6 weken.
Amai.
Ja, want de verpleegster zei toen ook, het zou zelfs kunnen een tweeling zijn.
Oeh.
Maar het is bij 1 gebleven.
Dat vind ik, dat is zo ook iets dat ik heel raar vind, is dat je eigenlijk moet je zwangerschap beginnen tellen van de laatste keer dat je je maanstonden gehad hebt.
Ja, dus omdat je eitje dan al ontwikkeld heeft? Toch?
Nee, dat is gewoon een afspraak.
Ah, ja.
Dat is gewoon een algemene afspraak en dat is een eikingspunt. Omdat als je aan iemand vraagt, en wanneer was de bevruchting? Ja. Wanneer heb je seks gehad? Oké, en dan kan die ijsprong 2 dagen later zijn, of een dag later, of ervoor al geweest zijn. Of... Ja, jij bent wel de uitzondering.
Jij bent 17 juli en 13 september.
Stop, ik denk dat ik dat ook weet, want ik hield dat wel bij.
Zo. Ja, maar het is zo dat... Ja, en je hebt ovulaties... Sorry. Ja, toch?
Je hebt ook ovulaties, ja.
Ovulaties.
De bedoeling wel.
Ah ja, en testen, dat vrouwen echt heel goed weten wanneer dat de ovulatie is geweest en zo. Maar het is gewoon dat is nu nieuw. Allee, redelijk nieuw dat allemaal is. Maar dat is gewoon een heel gemakkelijk eikingspunt.
Ja.
En dan kan de uiteindelijke uitgerekende datum naar een paar dagen van verschillen, soms zelfs een week. Maar dan weten we een beetje waar we mee beginnen, die eerste weken. Los van fertiliteitstrajecten, uiteraard. Maar dus daarom dat we gewoon doen, eerste dag, laatste menstruatie. Dan...
Ja.
En dat is dan zo in de buurlanden ook. Want bijvoorbeeld in Frankrijk rekenen ze anders. Want als vrouwen in Frankrijk, van Frankrijk verhuizen naar Nederland en die schrijven bij ons in, dan moeten we altijd de datum omrekenen. Dus dan moeten we kijken naar de lengte van de baby. Zij rekenen 2 weken extra, volgens mij. En in andere landen rekenen ze 1 week extra. Ja.
En waar is dat?
Frankrijk.
Zo raar.
Ja. Dat is dan eigenlijk van de ovulatie voor. De ovulatie waarvan je zwanger geworden bent, toch?
Ja. Ja, bijna. Ja. Of ongeveer.
Vreemd. Ik heb me een keer laten vertellen dat dat was vanaf de tijd dat je menstrueert. Omdat dan je nieuw eitje... rijp wordt.
Ja, dat kan wel. Dat kan misschien ook wel zijn, hoor. Maar dat is gewoon ook heel makkelijk.
Ja.
In de volksmond. Dat zal ook vooral daarom...
Jouw verhaal zal wel zeker ook... juister zijn, maar ik vind mijn wel mooier.
Oh. het zal zeker... Dat van jou is ook juist, hè. Want inderdaad, dan begin je een nieuwe cyclus. Dat de eerste dag van je laatste menstruatie is de eerste dag van de cyclus, mm-hmm. waarin je dan zwanger bent geworden. Dus dat is gewoon die cyclus dat we beginnen tellen, maar als je het meest vooral ook om praktische redenen zo aangehouden, dat we dat...
Ik denk dat het ook zo ergens is van, nu ga je nog 38 weken superhard afzien, dus je krijgt 2 weken gratis.
Dat is al 2+2 gratis dan, tegen dat je de test doet.
Ja, dat is waar. 4 weken zijn al voor niks.
Ja, want als je een clear, dat is ook heel vaak een verwarring. Als je zo'n clear blue test doet, waarbij dat dan de weken erop staan, dan staat er dus op 1 tot 2 weken. En eigenlijk ben je dan in de telling volgens de medische wereld 3 tot 4 weken zwanger. En dan staat er 2 tot 3. En dan ben je dus 4 tot 5 weken zwanger en dan 3+ is gewoon...
Ik ben net aan het zijn, bij mij stond er 4+, niet 6+. Dat was... Yes. Ja, anders zou het heel straf zijn, hè.
Ja, maar is dat...
Wat blijft?
3+. Is dat maar tot 3+. De testen nu. Je bloed gaat maar tot 3+. Dus dan is het eigenlijk...
Oké, okay, dus ik heb er een foto van. Dus ik denk dat het meer was toen.
Ja.
Het is wel al 10 jaar geleden ook.
Bij mij was het gewoon maar een streepje.
Ja, zo heb je ook.
Dat kan ook.
Zo heb je.
Nee, maar ik kreeg wekelijks iemand aan de telefoon die zegt, ja, ik denk dat ik zelf 4 weken ben, maar de clear blue test die ik gedaan heb, zegt nog maar 2 weken. En dan denk ik, eventjes een beetje uitleg.
Ja.
Dus vandaar. Niet iedereen weet dat. Het is een kwestie van volledig te zijn, hè, dus dat we er toch over bezig zijn.
Dus jij.
Ik ga het een keer opzoeken of dat ik de foto nog vind. Misschien vertel ik het helemaal verkeerd. Er stond er gewoon de zwanger. Nee, het is niet waar. Nee. Er stond iets van tijdsindicatie bij. En ik weet dat het hoger was dan wat dat moest zijn. Dus dat, ja. Dat was een goed teken.
Sowieso gewoon een heel enthousiaste test.
Ja.
Laten we het daar gewoon op houden.
Voilà.
In de toiletten op school. Om... er was geen tijd voor ergens anders.
Bij Hanna was het ook toch? Ging je op pauze, toch?
Ja.
Ging je pauze? Ik ga nu naar de winkel.
Ook op toilet op school.
Ja. Was het ook zo met een timer? Zo een lichttimer?
Nee, bij mij was dat direct. Onmiddellijk. Onmiddellijk was het een streep.
Ah ja, nee, bij zo'n elektronische zie je gewoon, moet je gewoon echt wachten, maar je ziet niks. Totdat
bij mij was
het zandloper of zo, dat weet ik nu niet meer.
Ja.
En dan was het zo met een voeler. Zo kan je dat zo licht die om de 20 seconden uitslaat. Dus moest ik 2 minuten wachten. Dus iedere keer tussenin die deur open en nog een keer gaan zwaaien, omdat dat licht zo aan bleef. Super stom.
Ah, het ligt in het toilet, bij de toilet.
Ja.
Oh.
Nee, die streep die komt daar echt kei snel op.
Ik denk dat dat ervan afhangt hoe hoog dat je waarden al zijn.
Ja, dus... ja, inderdaad. Meestal is dat als je zo'n gewone test koopt en je bent al een paar dagen over tijd, dan is de kans wel groot dat dat vrij snel komt. Maar het is, en ze houden die minuut gewoon voor de zekerheid. Van, soms is het iets trager, die test, dus ze moeten zich altijd natuurlijk een beetje indekken.
Ja.
Ja, dat. En als het nog heel vroeg is, dan heb je vaak een heel miniem streepje dat je net ziet. Waar het eigenlijk mag je niet zien waar het andere streepje zou moeten staan. En als je iets van een streepje ziet, dat wil zeggen dat er wel iets is. En dat wil daarvoor niet zeggen dat het goed is, hè, maar dat je wel zwangerschapshormoon hebt aangemaakt. Dus,
ja.
Dat er wel een zwangerschap in ontwikkeling is of was, in ieder geval. Dus, ja, dus dat.
Ja, voilà, kijk. En nu ligt hier.
Het duurt zo lang, die zwangerschap, maar eigenlijk, als je het dan zo bedenkt, dan is dat eigenlijk nog heel vers dat je die test deed. Hè. Ik weet het zelfs nog zo goed.
Ja, oké.
Ik zit in de auto onderweg van Antwerpen naar Amsterdam, terug. En aan het tankstation las ik je berichtje en ik heb toen de hele weg verder zitten wachten op de foto dat het positief was. Hoe lang kan het duren om naar de winkel te gaan? En...
ja, dat was allemaal wel kei spannend, eigenlijk.
Ja. Ik vond dat echt ook... ik vind dat superleuk om dat met vriendinnen ook zo dichtbij mee te maken. Ik heb nu ook een vriendin die... waarvan ik het ook als een van de eerste wist, die een foto stuurde. Is dit een streepje? Dus dat is toch... dat is echt heel... ik vind dat heel bijzonder. Ik vind dat heel leuk.
Ja, maar die streepjes die kerbloedtesten zijn toch duidelijker, vind ik, hoor. Dus, ja. Dus, ja.
Wij waren ook op vakantie in Frankrijk, nu in september. En ik zou onderweg naar Frankrijk ofwel ongesteld worden ofwel niet. En het was niet. 2 dagen waren we onderweg. En 2 dagen gigantische krampen gehad, maar niet ongesteld. Dus ik wist het eigenlijk al een beetje, maar ik had met mezelf afgesproken... wacht tot maandag om te testen. Na dat miskraam van een beetje vroeger in de zomer, dacht ik, ik wil het nu wel echt gewoon heel zeker weten en heel zeker zien. En toen stond het ook zo net iets minder ver dan ik zelf had gedacht. En toen ben ik ook nog zo'n Franse clear blue, waarop dan ook nog een keer de weken stonden. En heb ik een week later nog een keer getest. En dan stond het de week later gewoon een week verder. Dus toen dacht ik, oké, het stijgt. Meer moest ik niet weten. Het is oké. Dus ik heb ook een enceinte.
Enceinte. Ja, stond dat, ik ging net vragen. Stond dat erop?
Ja.
Want die Fransen, die vertalen alles, hé. Bij ons zou je nog zo pregnant kunnen zien op je test, maar in Frankrijk ga je daar niet zien komen. Nee, staat ons enceinte. Ja.
Enceinte.
Niet pregnant, zoals veel mensen denken. Dat heet niet zo.
Pregnant. Of de hele scène toch van...
ja, was dat niet in Duits?
Ah, ja. Ja, in Duits.
Ik bin mit baby. Zoiets.
Ja. Oeh.
Dat is nog eentje voor op het Instagram-account.
Ja, die scène. Dat ze de apotheek in skiet, toch? Ja, vond ik ook echt wel grappig. Ja, dus we zijn een beetje bij jouw handen nu gewoon terug in de tijd gegaan, hè. We hebben het dan gehad over nu, de bevalling, de zwangerschap,
Ja.
een beetje overgeslaan en dan
We
de
hebben het
test.
Benjamin Button zo.
Ja.
Maar ja, ik vind het wel goed dat we een keer al de facetten overlopen.
Ja, zeker.
Want het is heel kort bij, dus het zit wel nog heel vers in mijn geheugen. Geheugen.
Ja, moeilijk woord voor West-Vlaamse vrouwen en
Sorry.
mannen.
Ik moet altijd aan Hannelore Beter denken.
Ja.
Tel mama, hoeveel keer in je leven dat je me zegt.
Ja. Maar niet, hè, dus.
Nee.
Behalve zij dan.
Ja, precies. Maar dat vind ik echt een geniaal nummer.
Ja, een heel goed nummer.
Ja, tenminste, ik vind al haar nummers eigenlijk wel echt heel goed,
Ja, ik
maar
ook.
dat vind ik echt
Zie je
hilarisch.
Hini hulle, dat is ook van haar, hè?
Ja, dat is datzelfde liedje.
Ja, dat is hetzelfde liedje.
Heeft gestudeerd in Antwerpen, denk ik. Brussel, Antwerpen, denk ik Antwerpen. Als West-Vlaming. En dan, zij was de rare en zij praatte raar
Ja.
en zij moest eraan passen. Maar eigenlijk is de mop dat ze in Antwerpen even plat praten. Hè.
Maar ja, maar
Dus.
Antwerpen, wij hebben geen dialect. Hé, kijk,
Ja.
dus.
Oh, tot zover de
Ja.
dialectanalyse van
En
Magali
ik denk ook misschien een beetje deze podcast.
Ja, dat is ook wel toch? Dus.
Ja.
Hanne, wil je nog iets vertellen? Wil je nog iets
Nee, ik vond het
toevoegen?
super fijn om te komen.
Ja, we waren ook heel blij
Het is heel
dat je erbij
gezellig, ja.
bent.
Ja.
En als je me nog eens nodig hebt, dan bel je maar.
Ja,
Zeker.
dat gaan
Met
we zeker
heel veel
doen. Kunnen we.
plezier.
En als Lou een beetje woorden kan produceren, dan komt hij ook maar eens vertellen.
Dat is een deal.
Oké,
Doe
okay,
het zeker.
helemaal goed. Dankjewel.
Oké.
Bye bye.
Okay.
Doei doei.